Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 77 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Psalm 77, de versen 7 en 8. We doen die met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit de 27e psalm en daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Daarna volgt de schriftlezing die deze avond is uit het boek Genesis. Daarvan het 41ste hoofdstuk, de versen 46 tot en met 57. We noemen nu Genesis 41, de versen 46 tot en met 57. Na de belijdenis en na het zingen van psalm 27, het 5e vers.
Jozef nu was 30 jaren oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was. En deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom er was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Efraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
Ook deze middag willen we de levensgeschiedenis van Jozef vervolgen. En de tekstwoorden voor ditmaal kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Genesis 41, de versen 46 tot en met 57. De versen die u zo even zijn voorgelezen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Als wij, Heere, ook vanmiddag in uw huis zijn, is er ten diepste maar 1 ding nodig. En dat is de bediening van uw geest. Laat die ons mogen leiden. Want hoe zouden we, wanneer we vanavond hier samengekomen zijn, de diepe verborgenheden van uw evangelie kunnen verstaan? Hoe zou ons oor, ons hart, de wonderen van uw woord kunnen bevatten. Als uw geest onze harten en onze oren niet opende, dan was het onmogelijk. O Heere, geef daarom ook vanmiddag krachtige werking van uw geest. Laat die geest ons mogen overtuigen. Overtuigen dat uw woord waar is, hoe scherp dat woord ook zijn kan. ook wanneer vanavond alle mogelijkheden van verlossing bij onszelf ten ene male afgesloten en afgesneden wordt. Dat nergens zegen te verwachten is en nergens zegen te vinden is bij onszelf. Heere, laat dat door de overtuigende kracht van uw geest door mogen dringen tot in ons hart. Dat we onze nood, de totale, de diepe nood van ons leven, mogen beseffen en mogen verstaan. Dat we met onze zondenood onder u mogen buigen. Overtuig ons van zonde. Overtuig ons van schuld. Heere, laat diezelfde geest, die van zonde overtuigt, ook overtuigen van dat ene, van die ene weg, die er voor schuldige mensen, die nergens heil en nergens zegen vinden kunnen is. In hem laat de geest het ook vanavond uit uw woord zeggen. Tot schuldige, arme en bedrukte mensen. Ga tot Jozef. Tot hem die meer dan Jozef is. Tot de Heere Jezus Christus. Bij wie alleen brood is voor een hongerig hart. En water is, levend water voor een dorstige ziel. Heere, spreng dat water op dorstige harten. En verschaf dat brood aan hongerige zielen. En indien we niet met honger in de kerk gekomen zijn, laat dat ons vanavond schuld mogen worden. En ondanks dat, Heere, wil dan de echte honger onder uw woord wekken. En die honger zelf met het brood, het levende brood uit uw woord verzadigen. Laat er zielen die zoeken naar u en schreeuwen tot u. Door de schaduwen van uw woord, door de prediking van uw woord heen zien, tot op Jezus. Tot op de behouder van een hongerend volk. Tot op de redder van schuldige mensen. Heere, wil dat zelf doen. Want bij ons is het niet. We bidden u. Laat het woord zijn kracht mogen doen en wil daartoe ook de lippen openen van hem die uw woord vanavond verkondigen mag. Heere, wanneer wij voor deze taak geplaatst worden en wanneer wij last van het ambt van u hebben opgelegd, dan kunnen we het niet uit onszelf, geen woord voorbrengen wat tot eer van u is. O God, raak zelf onze lippen aan. Omdat we preken mogen en spreken mogen vanuit u. Alleen maar door hebben te geven het evangelie van vrije genade. En laat het woord harten mogen raken. Bestraffend en beschamend, overtuigend. Maar laat het woord ook de weg mogen wijzen, juist de weg mogen wijzen. Naar die plaats, naar die enige bron, naar die enige naam waar troost en licht te vinden is. Heere, stal uw zoon uit. Doe hem verkondigen. Doe hem verkondigen in zijn volkomen werk. In zijn offerende liefde. In zijn aanbieding en in zijn toezegging. In zijn belofte. In zijn wondervolle werk. O, dat wij met verslagen harten, met nooddruftige zielen, op hem mogen zien en de behoudenis mogen zoeken, mogen vinden bij u alleen. Leer dat ook aan hen die iets van de wondervolle genade die daar is in Christus Jezus de Heere geproefd hebben. Heere, het kan ook als er genade is, toch zo donker zijn in het leven van hen die u vrezen. Heere,
ook als er donkerte is en duisternis. Als er zelfs twijfel is, als de nacht daalt, zodat we zeggen moeten, zie ik voorwaarts, ik zie hem niet, en achterwaarts, ik bemerk hem niet. O God, doe het in de honger van de duisternis, aan al uw kinderen horen. Ga tot Jozef, tot hem die meer dan Jozef is, en doet al wat hij zegt. Heere, leer uw kinderen luisteren naar uw woord. Uw woorden hoe langer hoe meer indringen, en uw woorden hoe langer hoe meer ter harte nemen. Zoek uw dwalende schapen op. Breng ze terug. Doe ze leven dicht bij u. En al moet het dan zo zijn, o Heere, dat u ons kort houdt. Breek dan maar iets af wat wij zo koesteren kunnen. Snijd maar weg wat tegen u en uw werk inkomt. Oefen uw kinderen in het allerheiligst geloof. Voed ze uit de schatkamer van het levende brood. Onderwijs vanuit uw eeuwig woord. We bidden u, Heere, laat dat woord gestalte mogen krijgen en zijn kracht mogen doen in de hele gemeente. Werk met uw woord onder jongeren en ouderen, onder kinderen en hen die in grijsheid, in ouderdom zijn. Heere, vergeet ook de kleine kinderen niet. Wil u ook in jonge harten die genade wekken dat ze u vroeg mogen zoeken. Waak over onze gemeente. Dat we niet onszelf en onze kinderen overgeven in de molochs afgoden van deze tijd. Waak over onze gezinnen. Waak over de kinderen op de scholen. En geef dat de gebeden ook onder ons, juist onder hen die bidden leren, vermenigvuldigd worden. Doe een vurige muur rondom ons opbranden, Heere, opdat we door uzelf bewaard worden voor de wereld. Wij kunnen ons niet bewaren. Wij kunnen onze kinderen niet bewaren. We worden meegezogen. We geven onszelf over, als u het niet verhoedt. We verhongeren en verkommeren buiten u, als u ons los zou laten. Maar trek ons, trek onze kinderen, trek binnen de gemeente naar hem die meer dan Jozef is. En doe het ook vanavond klinken tot in ons hart toe. Komt allen tot hem, gij die hongert, vermoeid, beladen zijt. En ik zal u rust geven. We bidden u voor het kerkelijke leven, voor onze eigen kerken die ons lief zijn en waarin we een plaats van u ontvingen. Heere, bewaar onze kerken midden in deze chaotische verwarring van het kerkelijke leven in ons vaderland en over deze wereld. Bewaar ze bij uw woord. En wanneer er ook binnen het kerkelijke leven brandende vragen zijn en ook zoveel is wat niet beantwoord aan de maatstaf van uw woord. O Heere, doe ons allen en ons als gemeente in de eerste plaats buigend wederkeren tot u, opdat het gemeentelijke, het kerkelijke leven beantwoorden mag aan wat uw woord ons voorhoudt. Zegen de kerken verder in ons vaderland. Zegen de kerken over deze wereld. Denk aan kerken in de verdrukking en in de nood. Heere, Heere, wilt u bijzonder zijn met de kerken die vervolgd en beproefd worden. Kerken in Spanje. Kerken achter het ijzeren gordijn. Kerken in China en in het Verre Oosten. Werk daar met uw geest. En doe ook onder de beproeving staande blijven. Laat het bevestigd worden. Dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Zegen het werk van de zending. Doe uw koninkrijk komen onder het heidendom. Laat ook Israël komen tot de erkenning van uw Zoon, de enige, de Heere Jezus Christus. Wees met deze wereld. Denk aan gebieden waar grote nood is. Heere, laat het ons een wonder mogen zijn. Dat bij ons geen oorlog onze gezinnen en onze steden en dorpen verwoest. Dat geen honger ons en onze kinderen teistert. Denk aan die gebieden ver van ons vandaan. Waar kinderen sterven. Waar mensen verhongeren. O God, als we zien op wie wij zijn, dan moeten we ons diep schamen. Wij, we zijn niet beter, maar minder. Want er is in ons land zoveel onbekeerlijkheid. Terwijl we beter weten. En zij daar in Cambodja en in al die andere gebieden, ze sterven vaak zonder het woord gehoord te hebben. In honger. In oorlog, in verdriet. Waarom, Heere, laat u ons in weelde leven? Waarom geeft u ons nog zoveel? O Heere, laat het ons tot diepe dankbaarheid stemmen. Laat het ons vernederen onder uw wonderdoende hand. Laat het ons drijven tot de schuren met het levende brood die zijn bij hem. Jezus de Christus. En wilt u, Heere, die mensen daar, met hun stervende kinderen, met hun verhongerde leven niet vergeten. O God, doe het brood van deze aarde ook aan hen toekomen. Maar schenk hen bovenal het levende brood. Wees met ons land. Met onze regering. Met onze koningin. Heere, wil in ons vaderland. Indien het in uw raad bestaan kan. Doortrekken en doorwerken. Wederkeer bewerken tot u. En indien we door onze zonde alles vernietigen en de maat van de zonde volmaken. En daar is alle reden voor als we zien op onszelf, Heer. O God, denk dan, als u u terug moet trekken van Nederland. Omdat wij het ernaar maken. Denk dan in toorn des ontfermens. En bouw uit de vervallen puinhoop van uw kerk hier in deze lage landen. De muren van uw Sion op. Doe ook over uw kwijnende erfenis hier in ons vaderland. Levende brood en het levende water uitstort. Denk aan ons en onze kinderen. Verdiend is het niet, maar doe het, Heere. Niet om ons, maar om uw grote naam, om hem die gekomen is om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, om Jezus wil. Amen.
Psalm 72 willen we samen zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren aan de dienst van de Heere. Psalm 72, vers 1 en vers 9. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het negende vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 1 en 9 van Psalm 72. Aan het einde van de prediking naar het amen willen we zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, het derde vers, aan het einde van de prediking. Als wij vanavond, gemeente, nadenken over de zegen die door Jozefs optreden voor heel de toenmaal bekende wereld vanuit Egypte uitstraalde, dan kom je tot de gedachte, ja, wat is dat eigenlijk? Zegen. Wij spreken daar wel eens over. En soms zegt iemand die al wat ouder geworden is of ook nog jonger is, de Heere heeft me rijk gezegend. En dan worden allerlei dingen opgenoemd. Ik ben gezond gebleven. Ik heb al mijn kinderen nog. De Heere heeft altijd gezorgd. Al die jaren door. 30 jaar zijn we getrouwd geweest. 40 jaar, wat een zegen. En inderdaad, dat zijn zegeningen. En u mag dat zeker zegen noemen. Maar vertelt u het eens, zou zegen nog niet wat meer zijn? Zegen in het licht van de Bijbel. Nee, nee, dan kunt u nooit blijven staan bij al die tijdelijke zegeningen, hoe groot en hoe wonderlijk en hoe onverdiend ze ook zijn. Als u in uw leven misschien wel 50 zegeningen op kunt noemen. En u moet zeggen, maar die eeuwige zegen, dat leven van de genade, het levende brood en het levende water, dat mis ik. Ja, dan mist u bij alle zegeningen eigenlijk alles. En dan moet ik het in het licht van de Bijbel, in het licht van het woord van God ook zeggen. Dan mist u de diepste zegen en de eigenlijke bedoeling van alle zegeningen die God in uw leven aan u schonk. Want zegen volgens de schriften is niet alleen maar zegen dat u een rijtje kunt maken van alle weldaden die God in uw leven gaf. Zegen heeft altijd zijn diepste grond en zijn diepste inhoud in dat geestelijke, in het eeuwige, in de redding van uw ziel, in de bekering van uw hart. En juist daar worden we vanavond op gewezen. Als we dit stuk van Jozefs geschiedenis samen overdenken. We worden erop gewezen dat Jozef in Gods kracht en door Gods genade zegen brengt. Maar dat die zegen van Jozef, dat brood wat hij aan de Egyptenaren biedt, en dat brood wat hij straks zelfs aan zijn eigen familie schenkt, heen wijst. En zijn kroon ontvangt in de geestelijke zegen. In de zegen van het levende brood en van het geestelijke voedsel. Nee, God wil niet alleen maar een God zijn die de schuren van Egypte opent, die het brood geeft aan de hongerigen en die tijdelijke zegen geeft aan alle mensen. Gods diepste bedoelen is ook in deze geschiedenis om mensen, zondige mensen, te wijzen
op het eeuwige geestelijke brood te wijzen op de eeuwige zee. En zo willen we nadenken over dit gedeelte van Jozefs geschiedenis. En we zien hier, en dat is het thema voor de prediking, Jozef, de verlosser, zorgt voor zegen. En we letten dan op drie dingen. In de eerste plaats zien we hoe hij de zegen bereidt. In de tweede plaats hoe hij de zegen ontvangt. En in de derde plaats hoe hij de zegen verschaft. De verlosser zorgt voor zegen. In de eerste plaats hoe hij de zegen bereidt. In de tweede plaats hoe hij de zegen ontvangt. En in de derde plaats hoe hij de zegen verschaft. Als wij Jozef hier als onderkoning van Egypte, als verlosser straks van zijn familie, van zijn volk, in deze geschiedenis zien, ja, dan lopen er heel wat vragen en heel wat moeilijkheden eigenlijk naar ons toe. Het lijkt erop alsof Jozef zomaar een Egyptenaar is geworden. Alsof Jozef zijn verleden is vergeet. Jozef is als Egyptenaar aangekleed. Jozef is op de praalwagen van de farao gezet. En door heel het land gingen de mensen heen. Achter Jozef en voor Jozef uit. En een speciale boodschapper van de koning riep het in iedere plaats en op iedere hoek van de straat: knielt. Aan Jozef wordt eer bewezen, haast goddelijke eer. En Jozef was zozeer Egyptenaar dat hij Asnat, de dochter van Potifera, een heidense priester, tot vrouw krijgt. En Jozef schijnt, nu hij uit de gevangenis ontslagen is, heel zijn verleden te vergeten. U leest het hier straks, dat bij de naamgeving van zijn oudste jongen hij het eigenlijk uitspreekt: de Heere heeft mij de moeite doen vergeten en mijn vaders huis. Nee, Jozef gaat, als hij onderkoning van Egypte is en verhoogd is, niet direct een bode sturen naar zijn oude bedroefde vader Jacob. En hij laat het niet direct door Egyptische dienstknechten verkondigen: vader Jacob, je zoon, van wie je gewaand had dat hij dood was, hij leeft nog. O, het lijkt erop, in al die dingen die we schetsten, dat Jozef zijn verleden kwijt is. Dat Jozef één Egyptenaar met de Egyptenaren geworden is. En alles van het verleden, misschien zelfs alles van God, vergeten zou zijn. O, maar laten we ons haasten om te zeggen, maar zo is het niet. Hoewel oppervlakkig gezien allerlei vragen bovenkomen. En het erop lijken kan en schijnen kan dat Jozef zijn afkomst vergeten is en opgaat in zijn nieuwe taak, opgaat in de heerlijkheid en eer die hem in Egypte bereikt wordt. Merken we het straks heel duidelijk. Jozef is zijn vader niet vergeten. Jozef is zeker God niet vergeten. Nee, gemeente, juist als die vragen bij ons bovenkomen: waarom liet Jozef zo met zich doen? Waarom trouwde hij met die dochter van een heidense priester? Waarom bleef hij zo op die hoge troon in Egypte? Waarom bekommert hij zich niet om zijn vader en om zijn broers? Dan kunnen we op al die vragen alleen maar dit antwoord geven: dat Jozef ons hier getekend wordt als de man die de raad van God vervult. Om we weten uit de latere geschiedenissen, Jozefs hart heeft gebrand om zijn vader te zien, om zijn broers te zien, ook al hadden ze tegen hem gezondigd, om zijn kleine broertje Benjamin opnieuw te ontmoeten. Want Jozef kan zich straks niet meer bedwingen. Het wordt hem te machtig. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat is de eerste. Oude Jacob is nooit uit Jozefs gedachten geweest. En zijn hart heeft geschreid. Sommige uitleggers zeggen, het heimwee verschroeide zijn leven toen hij daar leefde aan het Egyptische hof. En ik geloof zeker ook dat het zo geweest is. Alleen Jozef had een opdracht van God. Een opdracht die hem door dromen bekend was gemaakt. En een opdracht die hij nadat hij gelouterd en beproefd was in de diepte van de slavernij en van de gevangenis, nu ook gelovig moest volbrengen. Ik dacht dat we dit schriftwoord alleen maar juist verstonden. En al die vragen die ik zo net noemde, alleen maar goed konden beantwoorden. Als we dit niet vergeten, dat Jozef hier in het middelpunt staat als de man die Gods raad vervult. En die in het geloof alles in Gods handen heeft gelegd. Zijn hart trekt naar Kanaan. Hij geeft straks zijn kinderen Hebreeuwse namen in de taal van zijn vader. Hij geeft straks zijn kinderen namen waarin herinneringen liggen aan de God van zijn vader. Maar hij moet hier blijven. Hier in Egypte. Want hier stelt God hem. Hier zegt God, is je opdracht, Jozef. En hoe het verder moet? Jozef heeft het door de weg van de beproeving in slavernij en gevangenis in Gods hand gelegd. Heren, als ik dan in Egypte moet blijven, hier aan dat heidense hof van Farao, als ik dan met een vrouw van een afgodspriester moet trouwen, heren, als dat uw weg is, het is goed. En zo alleen, Jozef in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere, zo zien we Jozef hier in het rechte licht. Want Jozef staat hier niet maar als deze ene jonge man Jozef. Nee, Jozef staat hier als een man die door God aangewezen is om een rol te vervullen, een plaats in te nemen in Gods heilplan. Jozef is een door God aangewezen verlosser. Want achter alle vragen die wellicht ook in Jozefs hart zijn bovengekomen, achter alle rouw die in Jacobs hart daar in het verre Kanaan leefde, leeft God zijn heilsplan. En daar moet u op letten. Juist in het licht van dit schriftwoord. Jozef in Egypte, de hoogste plaats onder de macht van Farao. Jacob, bijna 120 jaar oud. Vele jaren, de littekens van het lijden staan geploegd op zijn gezicht. Zijn hoofd is neergebogen van smart. En al heeft Jacob er geen enkel zicht meer op. Al wordt Jacob ondergedompeld in verdriet en in vragen. Al leven er bij Jozef in zijn verhoging wellicht in zijn Hebreeuwse hart nog vele dingen die niet opgeklaard zijn. God werkt door dit alles heen naar de vervulling van zijn heilsplan toe. Zonder dat Jacob het beseft. Zonder dat Jozef het ten volle beseft. Zonder dat de farao in Egypte er iets van begrijpt. God gaat zijn plan vervullen. En dat is de achtergrond van dit geschieden hier. Van die zorgende Jozef daar in Egypte. Zonder dat iemand het beseft. En zelfs Jozef het nog niet ten volle gezien heeft. God vervult
zijn raad tot verlossing, tot heil van zijn volk. O gemeente, als we die gedachte uit de schriften hierboven zien komen, dan liggen daar rijke gedachten ook voor ons vandaag in. Want wat God toen in de dagen van Jozef deed, wat God in de tijd van Christus omwandelingen op aarde deed, zo handelt, zo doet God nog. God vervult zijn plan, zijn raad. God vervult zijn werken. En niemand beseft het. De wereld vandaag ziet het niet dat God zijn kerk bouwt. De wereld van vandaag ziet het niet dat God ook in deze tijd levende stenen toevoegt aan het grote Godsgebouw. En zelfs kerkmensen halen soms hun schouders op en zeggen zuchtend, misschien zou God vandaag nog wel werken. Zelfs een kind van God kan in rouw neerzitten als het ware en zeggen, zou de Heere nog wel doortrekken? Zou de Gods beloftenissen hun vervulling missen? Maar zonder dat iemand het kan overzien en doorzien. Farao niet, Jacob niet en Jozef niet. God werkt zijn raad uit. God laat het Godsgebouw van zijn kerk oprijzen. En ook al denk je vandaag, waar moet het heen met onze kinderen? Wat voor een tijd beleven we? Je kan er bang van worden. Ook al zit vandaag zelfs het kind van God en de kerk van God in zwarte duisternis vaak neer. Ook al reizen de twijfels soms huizen hoog boven je hart uit. God vervult zijn raad. Dat lag al vast in de eeuwigheid. In de eeuwigheid is het al vastgelegd dat God door deze beproevingsweg door Egypte heen zijn volk in het leven zou behouden. In de eeuwigheid is het ook al vastgelegd dat God zijn kerk zou bouwen. Voordat er een gedachte van u was. Voordat er geloof van u was. Voordat er bekering in uw leven was, lag dat in de eeuwigheid allemaal al vast. Voordat u één traan schreide naar God, voordat u naar God ging zoeken, lag dat allemaal al opgetekend in de eeuwigheidskameren van God. Wat een duizelingwekkende gedachte. Wat een troostvolle gedachte ook. Dat Gods raad vervuld wordt. Dat wat God van eeuwigheid heeft vastgelegd, dat komt zeker uit. En wordt zeker vervuld. En weet u hoe dat vervuld wordt? Nou, daar leest u een voorbeeld van in Genesis 41. Dat gebeurt altijd op een wonderlijke, ongedachte en onverwachte manier. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Onbegrijpelijk. Jozef wist er niet van. En Jacob ook niet. Laat staan de farao. Zelfs het meest begenadigde kind van God, die weet er niets van. Het wordt steeds meer een wonder. De wijze, de manier waarop God zijn raad vervult en zijn werk bekroont. En daarom moeten we maar heel erg letten op het spreken van God. En daarom moeten we maar heel erg goed luisteren naar de woorden van God. En Gods doen, Gods raad, Gods werk, niet met onze brutale vragen,
en met allerlei opmerkingen en eigenmachtige systemen of gedachten voor de voeten lopen. Luisteren, letten op de wegen van de Heer. Dat is nodig voor Jozef, voor Jacob, voor u en voor mij. En dan is dit de les die we uit dit alles leren kunnen. Voor u, die misschien niets kan bekijken. Voor u, die misschien zegt, zou God ook aan mij denken? Zou de Heer van mijn vragen afweten? Hoe kom ik tot God bekeerd? Oh, ik kan er niks meer van bekijken. Zouden er nog wel mensen zijn die God vrezen? Ik merk er zo weinig van. Gods werk gaat door. En gaat altijd zo door dat u er niks van kan bekijken. Maar dat u, als u letten mag op Gods woord en leven mag bij Gods woord, op de uitkomst let. U verwonderen moet, Heere, was u weg zo? Dat is toch de beleving van al Gods kinderen niet? Dat ze geleid worden wat hun innerlijke leven betreft, in een weg die ze niet geweten hebben en in paden die ze niet gekend hebben als een blinde, maar achter God aan mochten komen. O, ze begrepen het soms niet, waarom die beproeving? En waarom dat grote verdriet? Waarom die hevige strijd? Waarom die benauwdheid toen? Maar als je mag zien, bij het licht van Gods woord en geest, dat de Heere dat nou allemaal nodig acht, dat dat zijn wonderlijke raad was, dat dat in de eeuwigheid al vast lag, dat zo je leven moest gaan, dat zo langs veel verdrukkingen de Heere op je neer moest zien, dan ga je je verwonderen. Heere, heb u dat willen gebruiken? Heb u zo willen werken? O, en ik stond toen ik er nog niets van zag, met gebalde vuisten tegen uw bestuur en tegen uw beleid op. Maar uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig. Het is zo nuttig, gemeente, om te letten als een niet-wetende, als iemand die niets van de Heere zijn doen met zijn eigen dwaze verstand kan begrijpen. Als een niet-weter te letten op wat de Heere spreekt en achter God aan te komen. Want hij leidt in een weg die u soms niet begrijpt. En hij vervult toch zijn raad. En dat gebeurt zo in deze geschiedenis. Die raad van God die vervuld wordt hier in dat werk van Jozef. Dat u Jozef hier bezig ziet. Met heimwee wellicht. Met vragen hoe het verder moet in zijn hart. Maar Jozef vervult zijn plicht. De opdracht bij monden van Farao, maar ten diepste van God aan hem opgelegd. Jozef werkt hard, gaat het hele land door. Roept opzieners en benoemt ambtlieden. Alles wordt opgeschreven. Juist nu de 7 volle jaren, de 7 jaren van voorspoed aanbreken en het land bij handvollen opbrengt. Dat is een uitdrukking waarin dit duidelijk wordt. Dat er overvloed is. 1 korrel en je had gelijk een handvol. Het is niet te tellen. Het graan en de opbrengst van het land is als de sterren aan de hemel. En de korrels van het zand aan de oever van de zee. Nou, om die te tellen, dat is onbegonnen werk. En die rijke opbrengst, een vijfde daarvan, wordt apart gelegd. Schuren worden gebouwd. Alles wordt nauwkeurig opgeslagen en bijgehouden. En Jozef werkt maar, en werkt maar, en werkt maar. Misschien zullen sommige mensen gedacht hebben, wat is die man toch druk bezig? Het gaat toch goed? Er zijn nu al 4 jaar van voorspoed voorbij. Het zal wel zo blijven. Misschien hebben ze spottend hun schouders wel eens opgehaald. Die Jozef denkt nog steeds, nu we in deze tijd van voorspoed leven, dat die 7 magere jaren zullen komen. Maar Jozef, hij werkt. Hij gelooft Gods woord. Hij werkt en werkt. En houdt niet op al die 7 jaren om te zorgen, de zegen te bereiden, het koren in te zamelen en straks in de jaren van beproeving te eten te hebben voor Egypte, voor de hele toenmaals bekende wereld. En juist in dat zorgen, in dat werken, in dat dag en nacht bezig zijn, ondanks misschien opgehaalde schouders, ondanks mensen die dachten het zal wel zo'n vaart niet lopen, in dat rusteloos dienende werken is deze verlosser Jozef een heel duidelijk beeld en heenwijzing van hem die meer was dan Jozef. Hij die op 30-jarige leeftijd hier op aarde openlijk begon op te treden, de Heere Jezus Christus. Hij heeft dag nog nacht gerust. Dag nog nacht gerust om heil, om zegen te bewerken voor zijn kerk. Dag en nacht is hij dienend, zichzelf opofferend bezig geweest om voor arme zondaren levend brood en levend water te verwerven. O, als we Jozef bezig zien, en als we Jozef dag aan dag en jaar op jaar zich uitputten zien om overal voor te zorgen, om het levensonderhoud van zijn vader en van zijn broers en van zijn volk veilig te stellen, dan is dat slechts een flauwe schaduw van het grote werk van hem die meer is dan Jozef, die zichzelf ontledigd heeft, vernederd heeft tot aan het vloekhout. Om het leven, de eeuwige zaligheid te verwerven. O, is dat voor u wel eens een wonder geweest, dat de meerdere Jozef zegen bereikt, dag en nacht bezig om de zaligheid te verwerven. Geplaagd, gespot, gehoond. De mensen haalden de schouders over hem op. Maar hij ging door. Hij hield niet op. Zelfs niet toen hij in het gezicht geslagen werd. Zelfs niet toen hem geroepen werd, kom af van het kruis. Hij heeft de zegen van de zaligheid bereid tot het bittere einde, tot de laatste druppel van de lijdensbeker toe. Zo was hij dienend, de raad van God vervullend. Jozef vervulde de raad van God in Egypte en legde al het koren in de korenschuren. Dag en nacht was hij bezig. Maar de meerdere Jozef vervult veel dieper, veel zaliger, de raad van Gods heil. Hij heeft zichzelf tot in de hel toe vernederd. Dag en nacht dienend. En waarom? Om heil te verwerven in zijn koninklijke voorraadschuren, voor wetsovertreders, voor schuldigen, voor mensen die hem door hun zonde gehangen hebben aan het vloekhout. overgeleverd hebben om gekruisigd te worden. O, juist als we zien in het licht van dit oudtestamentische woord op hem die meer dan Jozef is. Op zijn dienen, op zijn offeren, op zijn dag en nacht bezig zijn om de zegen te bereiden. Wat word je dan klein en beschaamd? Wat word je dan een nietig, een schuldig mens? Ik heb door mijn zonde hem verkocht. Hem genageld aan het vloekhout. Mijn zonde hebben de nagels door zijn handen gejaagd. Mijn zonde hebben de doornenkroon op zijn slapen gedrukt. Mijn zonde heeft hem in de hel gebracht. Hebt u daar wel eens iets van gezien? De bitterheid van de zonde gezien? In het licht van een bebloede zaligmaker en verlosser. En zo bebloed, doorstoken, tot in de hel toe vernederd, bleef hij dienen om de korenschuren vol te maken, om zijn schatten oneindig te doen zijn voor zulke mensen die de nagels joegen door zijn handen. Want zelfs voor zulke bidt hij nog: Vader, vergeef, want ze weten niet wat ze doen. Voelt u hoe de meerdere Jozef niets te veel was om koren te verzamelen, levensbrood voor zijn vijanden? Wat dacht u? Zou het voor die vijand die u bent dan niet kunnen? Zou er dan in die schatten die deze meerdere Jozef verdiend en bereid heeft, dan geen zegen voor u kunnen liggen? O, u hoort het ook hier al klinken. Ga toch tot hem die meer is dan Jozef. Dan bij hem is brood, levend brood, voor mensen die van honger om zullen komen. En dan ziet u hoe Jozef, want daar moeten we nu op letten vanuit onze geschiedenis, dan ziet u hoe Jozef hier in deze geschiedenis rijk gezegend wordt. Gods beloften worden vervuld. Het land brengt veel op. Maar Jozef wordt ook persoonlijk gezegend. Jozef ontvangt twee jongens. Kinderzegen is in de Bijbel altijd een grote zegen. Maar zeker in dit geval. Want ook al heeft Jozef een Egyptische vrouw. Als Jozef zijn jongens ontvangt uit de hand van God. En zijn jongens namen moet geven. Nee, dan is hij de God van zijn vader. De God van zijn leven niet vergeten. Dan geeft hij in die namen uiting aan zijn vertrouwen op God. En aan zijn vrezen van God. Hij noemt de oudste jongen Manasse. En Manasse betekent die doet vergeten. Manasse betekent God heeft me alle moeite in die beproeving doen vergeten. En staat er dan achter het ganse huis mijns vaders. Nee, dat moet u zo niet lezen dat Jozef al zijn broers vergeten was en zijn oude vader vergeten was. U moet het lezen in zijn verband. God heeft me alle moeite doen vergeten. En de moeite die ik leed zelfs in het huis van mijn vader. Met andere woorden, alle moeite van het verleden, alle verdriet, alle banden, de gevangenis, de slavernij, het is voorbij. Vergeet, dat heeft God gedaan. En dan krijgt hij opnieuw een jongen, Efraïm. Dubbel vruchtbaar betekent het. God heeft dubbele vrucht gegeven. Dubbele vrucht gegeven, me doen toenemen, me groot gemaakt in een vreemd land, in de verdrukking. Hij geeft als hij zijn kinderen namen geeft. God de eer. Kijk, en daarin ligt ook alweer veel. Wat voor ons vandaag niet zonder betekenis is. Zeker als we letten op de verbanden in de heilsgeschiedenis. Die ook in deze woorden liggen opgesloten. Jozef krijgt kinderen. Dat is een zegen van boven. En hij ziet die jongens die hij ontvangt uit Gods hand. Als een kennelijk bewijs van Gods gunst. Hij brengt God de dank voor de grote weldaden, de grote zegen die hij in Egypte heeft ontvangen. En die zegen die hij in die kinderen Ephraim en Manasse ontvangen heeft, is nog veel groter dan Jozef op dat ogenblik dat die jongetjes geboren werden gedacht heeft. Want Ephraim en Manasse krijgen hun plaats in de geschiedenis van het volk van God en van de kerk van God. Jozef wordt zo gezegend dat straks, en nu trek ik een lijn door naar Israëls geschiedenis, straks als Israëls stammen verdeeld worden en als Israël in Kanaan komt en het Kanaan verdeeld wordt onder de zonen van Jacob, dat Jozef een dubbele erfenis ontvangt. Eén voor Ephraim en één voor Manas. O, u weet het. Ephraims nakomelingen en Manasses nageslacht, ze hebben het verzondigd later. Kunt u voorbeelden van vinden in de Bijbel. Ephraim is het voorbeeld soms van afkeer van God. Ephraim is een ongewend kalf, een koek die niet omgekeerd is. Zo toornen de profeten als de mond van God tegen het volk van Ephraim. En toch, ondanks al de smetten die op Ephraims nageslacht en op Manasses nageslacht liggen, toch wordt over Ephraim gezegd: Ephraim is mij een dierbare zoon, is mij een troetelkind. En toch wordt straks in het boek Openbaring voor Jozef twee erfenissen genoemd. Geen kind van Jacob heeft in het hemelse Kanaan zo'n hoge plaats ontvangen, zoveel erfdeel ontvangen, als juist Jozef. Een dubbele erfenis. Eén voor Ephraim, één voor Manas. Straks kan Jozef het zeggen, als hij met zijn kinderen verschijnt voor het aangezicht van God: ziet ik en de kinderen die gij me gegeven hebt. Jozef wordt met kinderzegen gezegend. Maar dat is niet alleen maar een kinderzegen en dan een punt. In die kinderzegen ontvangt Jozef een dubbel erfdeel in het rijk van God, in het koninkrijk van God. Jozef leefde in de vreze des Heren. Daar is iets van uitgegaan over zijn nageslacht. Ik en de kinderen die gij me gegeven hebt. O, één vraag maar naar aanleiding van deze zegen die Jozef in Egypte ten deel viel. U hebt veel kinderen misschien, of niet zoveel. Zou u het kunnen zeggen, als u straks voor de troon van God staat: Heere, hier ben ik. Ik, uw kind. En hier zijn mijn kinderen die u me gegeven hebt. Tobt u wel eens over uzelf? Of u in de vrezen van de Heere leeft, net als Jozef? Tobt u wel eens over uw kinderen? Ligt u wel eens wakker over waar uw kinderen heen reizen en hoe uw kinderen leven? Of is dat iets waar u zich maar niet over bekommert? Bent u uw toebelofte vergeten? Laat u uw kinderen vanavond maar lopen en gaat u zelf op pad. Laat u uw kinderen maar overal heen gaan. En bid u alleen nog maar voor de vorm. Oh, het zijn vragen die op ons afkomen juist in het licht van Jozef en zijn kinderen. Of is het zo? En ik hoop, ja, ik geloof ook dat er onder ons zijn die zo leven mogen. Dat er geworsteld wordt. Geworsteld wordt aan de troon van genade, o God. Zie op mijn kinderen. Net zoals die moeder, weet u. Godvrezende moeder. Het is al jaren geleden. En ze is oud geworden. Heel haar leven gezucht voor de 6 kinderen die ze van God ontvangen had. Heel haar leven de kinderen aan God opgedragen. Toen was ze 70 jaar en toen komt er 1 tot bekering. De oudste jongen. Hij was al haast 50. Toen heeft ze in stilte God gedankt. Maar weet u wat er op volgde? Heren, maar nou heb ik er nog 5. Nog 5 die op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat gaf zoveel gebed. Dat de Heere heeft duidelijk onder haar kinderen veel zegen gegeven. En ze getrokken met de koorden van zijn liefde. Ziet ik. En de kinderen die u me gegeven hebt. Heere, u hebt uw naam aan hen verbonden. Toen ze gedoopt werd. En nu neemt u ze terug. Door de werking van uw genade. Wat een zegen. Als u met uw kinderen. In de glans in het licht van de genade van God. Voor de Heere mag verschijnen. Ik en de kinderen die u me gegeven hebt. En dan onze laatste gedachte. Daar moeten we kort over zijn. En dat kan ook. Want die laatste gedachte, die wordt eigenlijk steeds verder uitgewerkt in het vervolg. In de geschiedenissen die volgen over Jozefs broeders die komen om het eten in Egypte te ontvangen. En in Egypte brood te vinden voor hun honger. Want in het laatst van onze geschiedenis breekt de hongertijd aan. De vale dood gaat rond door grote gebieden in het Midden-Oosten. De Nijl stijgt niet meer. De velden brengen hun gewas niet op. Misoogst op misoogst. En als dat gebeurt in het Midden-Oosten, daar zijn voorbeelden van uit de geschiedenis. Dan kan die misoogst verschrikkelijk zijn. Zodat werkelijk duizenden en duizenden sterven. En in die nood. Als er eerst nog een jaar wat eten was. Maar als het tweede jaar de honger al begint te nijpen. Dan schreeuwt het volk van Egypte om brood. En dan zegt de farao het. Ga tot Jozef. En ze komen van heinde en ver. Wij hebben gehoord dat er in Egypte brood is. Farao zegt het, ga tot Jozef. En dan opent Jozef de schuren en hij verkoopt. Bij Jozef is brood in overvloed als het zand van de zee. Als de sterren aan de hemel. Jozef verkoopt, geeft ieder zijn deel. Zorgend dat niemand te veel ontvangt. En niemand te weinig, zorgend dat er voor al die jaren genoeg is. En ze komen naar Jozef, door de nood gedreven. Oh nee, misschien hebben ze een paar jaar geleden nog wel de schouders opgehaald. Die man denkt dat we honger krijgen. Het gaat juist zo best. In Kanaan hebben ze de 7 vette jaren niet gedacht om te sparen en wat weg te leggen voor de magere tijden. Ze hebben het erdoor gejaagd. In Egypte hebben ze verder ook niet aan de magere jaren gedacht, alhoewel Jozef het voorspeld had. Maar door de nood gaan ze Jozef waarderen. Door de nood gaan ze Jozef nodig krijgen. Door de nood gaan zelfs de broers van hem op weg naar Egypte. Weer ziet u zo'n trek die ons heen wijst en richt naar hem die meer dan Jozef is. Jezus de Christus. Niemand vraagt naar hem. Ze hebben hem bespot. En de wereld lacht nog om hem. Maar als het nood is, dan ga je zoeken. Als je geestelijk zo leeg bent, zo'n honger hebt. Ja, waar zal ik vervulling hebben voor mijn schreeuwende hart? En dan hoort u het klinken. Ga naar hem. Bij wie zegen te vinden, te verkrijgen is. Ga naar hem die meer dan Jozef is. Want de voorraadschuren van hem die meer dan Jozef is zijn vol. Hij heeft alles gehad voor lege zondaarshart. Mag ik wat noemen? U topt misschien en u roept misschien. O Heere, bekeer me. U weet niet hoe het moet. En zeker niet hoe het verder moet. Ga tot Jezus. Want bij hem is het. Bij hem is de bekering. Bij hem is de genade. Ja, maar hoe moet het? Hoe moet ik nou naar Christus gaan? Hoe moet ik hem vinden? Ach, mijn zoekende vriend of vriendin. U hebt toch het woord. Zoek daarin. Met biddende handen. En vraag, o God, ik heb gehoord dat er één is die meer dan Jozef is. Jezus de Christus. Wil u me bekendmaken? Laat u me de Heere Jezus zien. Door uw woord en door uw geest. Maak u hem aan mij bekend. En leer me wat er bij hem te vinden is. Leer me dat er bij hem volle voorraadschuren zijn. Hij opent zijn schatkamer. Voor mensen in nood. Voor mensen die van honger om te komen dreigen. Voor mensen die met hun schuld vastlopen. Hij zegt het. Als u niet weet waar u het zoeken moet. Als u afvraagt hoe u ooit bekeerd kunt worden. Zie op mij. Ja, maar zegt u, Heere. Wie bent u? Hoe kan ik op u zien? En hij zegt het met meer nadruk. Zie op mij. Want mijn zoekende en mijn worstelende zondaar. Ik ben uw heil alleen. Ik heb volle schatkamer. Ik heb vergeving voor uw hemelhoge schuld. Ik heb verzoening voor al uw zonden. Ik heb reiniging voor de smetten van uw leven. Ik heb vrede voor uw geplaagde hart. Ik heb rust voor uw aangeklaagde geweten. Ik heb alles. Waarom zoekt u het? buiten. Deze die meer dan Jozef is. Waarom zoekt u misschien zo halfslachtig? Door zo te steunen op uw geld en op uw goed en vast te zitten aan deze wereld en aan uw bedrijf of aan wat dan ook. Waarom is er zo weinig honger in uw leven? Waarom is er, als er honger is, zo gauw tevredenheid met een woord of met een psalmregel zonder de meerdere Jozef? Dat is de prediking van het evangelie. Ga tot deze verlosser. Hij is het bij wie vrede is, bij wie genezing is, bij wie een volle schuur van vrede te vinden is. O, ga tot deze Jozef. Hij is de behouder. Hij is de zaligmaker. Hij kan en wil alles geven aan mensen in nood. Want een hongerig hart en een dorstige ziel is bij de meerdere dan Jozef nooit veracht geweest. Amen.
zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij hebt zelf voor een verlosser gezorgd, toen in Egypte. Maar o grote koning, gij zijt zelf verlosser geworden, om Gods raad te vervullen hier op deze aarde, meer dan Jozef. En gij hebt alle schatkamers vervuld. Uw weldaden, ze liggen hemelhoog opgestapeld. Ze zijn oneindig, niet te peilen. Als het zand van de zee en als de sterren van de hemel. En u bent als een meerdere Jozef bereid, bereidwillig om al die schatten, dat koren van genade uit te delen aan mensen in nood, aan honger. O Heere, geef maar veel die honger onder ons. En dat het tot hongerige gezegd wordt, ga tot Jozef. Tot hongerige die omdreigen te komen, maar die uitgaan in hun nood, in hun vraag, in hun onwetendheid, niet ziende, maar die bij Jozef voedsel ontvangen. En in de meerdere Jozef hun enige zaligmaker, hun verlosser, mogen ontdekken. Pas het woord toe, Heere, door uw geest aan onze harten. Vergeef het verkeerde. Wil zelf al het goede zegen. Wees met ons deze week te land en op zee. Sterk ons in ons werk. Breng ons zondag weer hier. We bidden het in vergeving van al onze zonden. En uw naam dankend voor uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te alle tijden zon en schild. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.